En zij zongen, maar dat staat er niet, dat staat zeggende. Maar als je een menigte hebt die gezamenlijk iets zegt, zoals de tafels van 1 tot en met 10, dan worden die tafels gezongen. Want dan zingt het, dan gonst het, of wat het maar was. U weet tafels van de Kals, Mammoet, tafels van, weet u nog? Nou ja, gezamenlijk opzeggen, dat is zingen in de Bijbel. Dus er staat zeggende en het is traditioneel geïnterpreteerd als zingende. Anders zouden ze door elkaar praten immers. En zij zeggen als uit één mond, ere God in de hoogste. Impliciet ere zij God uiteraard. Maar dat werkwoord zijn in al zijn vervoegingen, in dit geval de aanvoegende wijs, kan in het algemeen worden weggelaten, omdat het eigenlijk ook al niks betekent. Natuurlijk, als iets genoemd wordt, dan is het. Of dan zal het zo zijn, maar, of wezen, of wat het maar is. Of wat ook maar, het werkwoord is niet nodig. De vertalers vinden het nuttig om het in te voeren. Dus er staat ere God, ere zij God, in de hoogste. En ze vinden het nuttig om erbij te zeggen, in de hemelen. Ontleent natuurlijk aan het hemelse heerleger en aan de engelen uit vers 15. Maar het ere zij God in de hoge. Wij kennen dat lied ook. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge met 5 o's. Toch? Ja. In de hoge. Excelsior. En vrede op aarde. Het ene is afhankelijk van het andere, want als God geen eer krijgt in de hoge, dan is het op aarde, dat is beneden namelijk, geen vrede. Hebben jullie die? Het soort samen. Het is de beschrijving van het grote ideaal. En voor zover dat grote ideaal in deze oude schepping bereikt wordt, is het in de 1000 jaren. Maar aangezien het dan ook niet bereikt wordt, komt het dus toch alsnog. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde heet dat. Hè? Maar daar komt vrede, daar waar God zijn eer krijgt. En dat brengt in de mensen individueel een welbehagen, een welbevinden, of wat men er maar van gemaakt heeft. Maar het is de wensen, dus aanvoegende wijs, ere zij, vrede zij op aarde, in de mensen zij welbehagen. Maar als het welbehagen er niet is, komt er van de rest ook niets terecht. Maar het zijn de woorden van dit hemelse heerleger. Nou zei ik u dus straks, ja, als de Heer komt, dan komt hij met nogal het een en ander. En daar laat ik u het een en ander van zien aan schriftplaatsen. Dan hebben we ook wat bijbelteksten om na te zoeken eventueel. In Zacharia reeds in het Oude Testament lezen wij in Zacharia 14. Die is ook wel aardig trouwens, Zacharia. Omdat Zacharia een van die paar, eigenlijk drie, profeten is van na de zogeheten Babylonische ballingschap. In de dagen dus dat althans een deel van slechts het Joodse volk was teruggekeerd naar Jeruzalem en omstreken. Hetgeen in het algemeen in christelijke kring beschouwd wordt als de vervulling van alle profetieën omtrent een herverzameling van Israël, wat het uiteraard niet is. Helemaal niet zo. Maar daarom zijn die woorden helemaal belangrijk, omdat in Haggai, Zacharia, Malachi, want dat zijn dan de drie profeten van na die ballingschap, in het algemeen dan toch wordt aangekondigd dat wat daar gerealiseerd is geworden in de zogenaamde terugkeer uit de zogenaamde Babylonische ballingschap, dat dat niet de vervulling is van de profetieën aangaande de komst van de Messias en de terugverzameling van Israël, niet maar de Joden, Israël, uit alle volken waarheen de Heer hen verdreven had enzovoort. Dat moet nog steeds gebeuren. Nog steeds toekomst en dat blijkt ook uit deze kleine profeten. Maar wij lezen in Zacharia 14, lezen wij in het algemeen dat de Heer zou komen op de Olijfberg. Te dien dagen zullen zijn voeten, die van de Heer namelijk, staan op de Olijfberg. Dat is de beroemde profetie uit vers 4. Dat is nog nooit gebeurd, want er staat bij dat bij die gelegenheid de Olijfberg zal scheuren. En dat moet nog gebeuren. Nee, er zijn natuurlijk enigszins vermakelijke berichten in omloop. Maar desinformatie heet dat. Is een woord voor met een W aan het begin, maar ik ga het niet noemen. Maar er zijn verhalen in omloop van, ja, en er zit al een scheur in de Olijfberg. En dat moet dan een bewijs zijn of zo dat het echt gaat gebeuren. Dan kan ik u geruststellen, het barst daar van de scheuren. Of het scheurt daar van de barsten, daar wil ik afwezen. Maar het is aardbevingsgebied. Ze hebben mij verteld daar, er gebeuren daar elke dag aardbevingen. Alleen het zijn kleintjes, er ligt niemand van wakker. Maar het is immers aan de rand van de slang, van de Syrisch-Afrikaanse slang. Dat is aardbevingsgebied, dat is een van de grote scheuren in de aardkorst, volgens mijn aardrijkskundeboeken. Er zijn een paar van die dingen over de wereld en één daarvan is deze. Dus ja, zal er een scheur in zitten? Vast wel. Ik weet niet wie zulke onzin bedacht heeft. Maar dat lees je wel dan in alle christelijke tijdschriften en zo, weet u wel. Over Israël-liefhebbers die zeggen, nee, want dat gaat allemaal gebeuren. Er zit al een scheur in Olijfberg. Ja, en ze hebben al olie gevonden in Israël. En raad eens wat, in het gebied van de stam van Azer. Want Azer zal druppelen van olie enzovoort, staat in de Bijbel of zoiets. En maar dit bericht heb ik al 20 jaar geleden gehoord. Het is nog niks van aan de hand, hè. Het is allemaal flauwekul. Hè. Waarom ze dat doen, dit soort dingen verzinnen, ik weet het niet. Ik vind het zo raar allemaal. Maar dit is nog niet gebeurd. Dat de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg. Maar de Olijfberg scheurde niet en de Heer verdween naar boven. En ze keken hem na, staat er in Handelingen 1. En toen waren de twee mannen, dan wel engelen, gekleed in witte klederen. En die zei, hè, wie dat waren? Ja, Mozes en Elia natuurlijk. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar die zeiden dan, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel zien. Varen enzovoort. Want in Daniël staat dat al. Hè. Ik zag iemand komen op de wolken des hemels, zoon des mensen gelijk. Oh, er staat gelijk in mensenzoon. Maar ja, staat daar aangekondigd. En in die tussentijd is de Heer achter de wolken verdwenen. Dat is een prachtig beeld van de Heer die zich verbergt in de hemel, achter het gordijn der wolken. En het gebed is, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, met dank aan Jesaja. Voor deze uitdrukkingen. Zie je? Maar te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dat is tegen het oosten, dat is vaker zo. Als het aan het oosten is, is het namelijk voor. Dat is namelijk hetzelfde woord in het Hebreeuws, dus dat is makkelijk. Het is voor Jeruzalem, het is het oosten van Jeruzalem. U weet, de wijsheid, het licht, de zon komt aan van het oosten. De ingang van de tempel is aan de oostkant. De grote poort van Jeruzalem is heel onhandig aan de oostkant. Dat is echt onhandig. Maar goed, dat ga ik u nou ook maar niet uitleggen. Maar dat hoort nou helemaal zo. De dingen komen uit het oosten. En alle richting gaat van oost naar west. En sommige wijken iets af naar links, dat is naar het zuiden. Dan gaat het slecht. En andere wijken af meer langs de noordelijke route. Dat is altijd wat positiever. Want noorden is de plaats van de kroon. En het zuiden is die van het kruis. Daar heb ik nog nagevraagd aan een astronoom. Nee, ik ga het niet verder uitleggen. Dit is klassiek. Dit is zo oud, het is klassiek. Dat weten al die oude filosofen weten dat. Je komt uit het oosten, je gaat naar het westen. De ondergaande zon achterna met een peuk in je mond of een strootje. Maar je gaat naar het westen. Ondergaande zon enzovoorts. En dat zijn geen Indianenverhalen, nee. Dat is echt waar. En onderweg, de een neemt de noordelijke route, de ander de zuidelijke, want je kan je ook tegenzitten. Maar zo is het leven, maar je gaat allemaal naar het westen. Dan schijn je dan te winnen, het westen. Oh, de west was man en zo. Maar het gaat eronder, hè, daar. Dan ga je ten onder in het westen. Jezus, zo. Dat is de levensweg van alles in deze wereld. Van oost naar west. Nou ja. En in het oosten ligt de Olijfberg. Als de Heer komt naar Jeruzalem, komt hij via het oosten. Spontaan schiet mij te binnen dat Helinci, die 3 dagen geleden is overleden trouwens. Helinci, H-A-L, Linci. Die van de planeet die aarde heet of heette of... Die schreef dan en dan komt de Heer op de Olijfberg en dan kwam erop neer dat hij dan vanaf de Olijfberg een feestelijke intocht houdt in Jeruzalem door de Oostpoort, die voor dat doel dan weer is opengemaakt enzovoort. Ik vind het zo jammer dat die man dat geschreven heeft. Hij heeft zoveel goede dingen geschreven, maar... Als de Heer komt op de Olijfberg, dan gaat de route vervolgens naar de woestijn, de andere kant op. Niet naar Jeruzalem, want Jeruzalem wordt verwoest. Ook die poort, die dichtgemetselde Oostpoort, u kent die wel, die bij die Mohammedaanse begraafplaats. Die poort, die uitzicht geeft op Gethsemane, die poort. Het is allemaal stenen op elkaar gemetseld, wordt allemaal verwoest, staat er. Ja. En dan zal men vluchten, namelijk... Vers 5, dan zult ge, want ik lees dat niet allemaal, want ik heb dat zo vaak gelezen, ook in deze plekken. De Olijfberg scheurt met een ene de helft naar het noorden, de andere naar het zuiden, zodat er een kloof komt van west naar oost, want men zal de stad uit moeten vluchten naar het verleden, naar het oosten, naar de Heer. Hem opzoeken waar het begonnen is, namelijk in de woestijn. Bij de verhoogde slang. Nou ja, bij het monument. Want het is een monument van de verhoogde slang. Snake monument. Daar hoog in de bergen. Nou ja. Daarheen zal men vluchten. De woestijn van Edom. En dat staat hier. Dan zult gij lieden vlieden, vluchten dus, door de vallei mijner bergen. Dus dat is deze vallei die hier ontstaat, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Dat wil zeggen, het opent de route naar Azal, hetgeen betekent iets wat gereserveerd is, bezet, gereserveerd. Zoals Openbaring 12 zegt, de vrouw vluchtte in de woestijn naar een plaats haar van God bereid. Dat is in de 70ste week van Daniel. Dat is een toebereide plaats. Dat is Petra, Sela, of hoe het maar heet. Bosra heet het trouwens ook in de Bijbel. Dan zult gij vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Want ja, ik zei u, het is aardbevingsgebied. Er was wel eens vaker een aardbeving. En dan zal de Heere, mijn God, komen. En wat staat er dan? Al de heiligen met u. Wie? Nee, je kan het niet wegverklaren en zeggen, nee, want het gaat over Israël. Dat is ook zo'n dooddoener. Nee, het gaat over Israël. Nee, Israël vlucht hier naar de woestijn. Naar een toebereide plaats. Waar ze bewaard zullen worden en gevoed trouwens, zegt Openbaring. Waar ze vluchten naar de woestijn. Wie zijn we dan? De heiligen. Maar waarom staat er dan niet gewoon engelen? Oké, engelen worden geacht heilig te zijn vooruit de man. Dan ben je eraf. He? En als iemand zegt, ja, het kan de gemeente niet zijn, want het is een verborgenheid in het Oude Testament. Met dank aan dokter Boerensjer. Dan moet ik u zeggen, dat zeg ik u nou net toch? Dat het hier verborgen is. Dus de alle heiligen met u. Wie? Wat zit er onder dat kleed, onder die sluier, onder die onthulling? Ja, dat staat er niet bij. Maar ja, wij hebben het Nieuwe Testament gelezen, dus wij weten wat eronder zit. Het is ons is de verborgenheid van zijn wil geopenbaard, enzovoorts. Het gaat hier over de gemeente die met Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Heb je dat nog? Waar? Nou, in beginsel, de Heer verschijnt op de Olijfberg. En dan denk ik altijd maar heel plastisch. Nou ja, voordat hij zijn voeten zette op de Olijfberg, zie je hem komen uit de wolken des hemels. Het is nacht, stikdonkere nacht, nog steeds. Nee, dat staat er. En dan zullen ze hem zien, komende op de wolken des hemels. Och, het is een teken. Het is een uitbeelding van de komst van Christus uit de hemel. Maar bij die gelegenheid komt hij ook daadwerkelijk uit de hemel. En zet zijn voeten op de Olijfberg. Maar de vraag is, wie zijn daar eigenlijk nog bij? Wie komen daar allemaal mee? Of met de vraag uit het Oude Testament. Juist, dankjewel. Wie zijn toch deze? En wie het zijn? Wie zijn toch deze? Of waar dat staat? Nou, dat is de vraag uit Genesis 48. En het waren Efraïm en Manasse. Wie zijn toch deze? En later in de Bijbel wordt diezelfde vraag min of meer gesteld. Wie zijn dat toch allemaal die er mee komen? En toen hebben de Joodse commentaren er eens op nagelezen. En daar staat dan gewoon dat ze zeggen, ja, dat zijn de 10 stammen van Israël. Blijken er toch nog wel wat te zijn. En ik moet u zeggen, nou, in dit geval zijn het niet de 10 stammen, maar wel de gemeente die daaruit is voortgekomen onder de naam van Efraïm en als eerstgeborene. Dat is wat het is. De Heer komt met zijn heiligen. En ik weet niet of u wel eens in die buurt geweest bent, maar hoe ver is Bethlehem eigenlijk van Jeruzalem? Nee, niet over de weg, maar hemelsbreed. Nou, dat hangt er vanaf welk punt in Jeruzalem je neemt, maar als ik zeg 7 kilometer, ben ik aan de ruime kant. Dat is, als het vlak was, in Nederland althans, is het heel goed te overzien. Hè? Zover is het niet. Nee, over de weg gaat het, dit is wat anders. Maar je kunt het zien en aan de andere kant, vanuit Bethlehem zie je Jeruzalem liggen en de Olijfberg. Dat weet je zeker vanwege de Russische toren op de, wat zo noemen ze die, op de Olijfberg. U weet wel, met die 3 verdiepingen erin. Dat kent u toch wel van de foto's of niet? Dat je kijkt van Bethlehem zo naar dit luchtruim boven de Olijfberg. 5 kilometer is niks. Nou, 6 kilometer is het dan, maar vooruit. 6,5. Maar nog. Maakt niks uit. Als ik bij ons in Emmeloord, Lelystad, de dijk oprijd, zie ik aan de andere kant Enkhuizen liggen. Dat kan weliswaar niet als de aarde een bol is van 40.000 kilometer omtrek. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet, maar ik zie het wel hoor. Een kilometer of 30. Heeft iemand dat al eens nagerekend? Moet eens narekenen. Afstand van 30 kilometer over de omtrek van een cirkel met een omtrek van 40.000 kilometer. Dan kan je niet zien wat er 30 kilometer verderop is hoor. Dat ligt dan ruim onder de horizon. Leuk is dat, hè? Dat klopt allemaal niet wat je je wijs maken hoor. Maar goed, daar zijn oplossingen voor gevonden voor dit probleem. Dus laat maar zitten. Ga er maar niet op in. Maar waar het om gaat is simpelweg dit. De velden rondom Bethlehem. Hoeveel kilometer in de omtrek is dat dan? Dan kom je aardig in de buurt van Jeruzalem en de Olijfberg. Het is maar een paar kilometer. Dat stelt allemaal niks voor. Het is diezelfde locatie. Nou ja. Terstond was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, dus van een hemelse heerleger, enzovoort. Boven Bethlehem, boven de velden van Efrata, boven de Olijfberg. Ja, dat gebied, dat is het. Hebben die nog tot zover? De Heer komt met zijn heiligen, zei Zachariah. Maar zal ik u even meenemen, even snel bladeren, dat is wel aardig. Dat is Matteüs 16... Matteüs 16, waar wij lezen in vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En alsdan zal hij niet te vergelden naar zijn werken. Maar u weet toch dat wij de wereld en zelfs de engelen zullen oordelen. Wie zijn die engelen? Ja, hemelse wezens. Maar u weet toch wat er staat over diegenen die die eeuw en de opstanding beërven zullen? Zij zijn de engelen gelijk, staat er. En als engelen de aanduiding is voor een hemelse boodschapper, wel zijn, dat zijn wij, zeker. Zelfs nu eigenlijk al. Maar goed, hemelse boodschappers met het woord van God. Kortom, hij zal komen met zijn engelen, staat hier. En een eindje verder, in Matteüs 25, daar spreekt de Heer zelf over zijn wederkomst. En inderdaad, boven vers 31 staat zelfs het oordeel. Ik grijns altijd bij die opschriften. Want ja, het oordeel waarover. Nou, het is niet van de jongste dag in elk geval. En ook niet het oordeel dat men soms veronderstelt als een mens overlijdt en dan meteen voor zijn rechter staat in de hemel. Dat is helemaal onbijbels. Dat is oude Griekse mythologie enzovoorts, hè. Dat staat niet in de Bijbel, nee. Maar zelfs dat is het niet. Het is het oordeel over de volkeren der aarde. Over de levende mensheid en dus de volkeren der aarde. Als de Heer komt om zijn koningschap te vestigen over de koningen der aarde. Als hij komt om, als koning der koningen. En hij komt dus om de volkeren te oordelen, niet op de jongste dag, maar bij de aanvang van zijn koninkrijk op aarde, in zijn wederkomst. En daarvan staat dan, vers 31, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, begrijp je me goed, deze uiteenzetting begint al in hoofdstuk 24, vers 4. Maar wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, Nou ja, dan weten wij dat hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij hem gelijk zullen wezen. Met dank aan Colossense 3 en 1 Johannes 3. En wat staat hier? Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En pas een paar hoofdstukken daarvoor had de Heer gezegd dat wanneer, als hij zal komen en zijn discipelen hem zouden volgen in de wedergeboorte, dat is hoofdstuk 19, vers 28, dan zullen zij zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus de Heer komt voor zijn oordeel, komt hij met zijn gemeente, met dat gericht dat zich zou zetten in Daniël hoofdstuk 7. Maar goed. Hij komt dus met zijn engelen, zijn heiligen, en hier staat zijn heilige engelen, heb je de beide woorden bij elkaar. Al de heiligen, heilige engelen met hem. Dan hebben wij vervolgens Marcus, maar het gaat over dezelfde redenvoering geloof ik. Marcus 8. Waar wij lezen in vers 38. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal zich de Zoon des mensen ook schamen. En schamen betekent van oudsher achteruit wijken, wegwijken. Dat is wat het is. Door de grond zakken van schaamte. Ja, dat is een goeie. Ja, wegwijken. De hele Bijbel door. Diens zal de Zoon des mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Hier heet het weer gewoon. Nee, dit heet hier ook de dubbele uitdrukking. Met zijn heilige engelen. Zijn heilige boodschappers. Die heiligen die zijn woord bewaren. En ook geacht worden te onderwijzen in de 1000 jaren die volgen. En misschien nog wel langer, dat weet ik niet. Zie. Dan hebben we in dit verband Lucas 9. We maken even een lijstje. Lucas 9. Vers 26. Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. Dat is in principe natuurlijk hetzelfde als wat we zojuist gelezen hebben. Maar het gaat erom dat het dus nog een keer in de Bijbel staat, hè? Voor de statistiek telt het mee. Het staat er weer. Dat is in de evangeliën. Dan heb ik u al een paar keer uit het hoofd geciteerd. Colossense hoofdstuk 3. Waar staat dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. U weet, wij moeten tegenwoordig geëngageerd zijn. Nee, niet verloofd. Geëngageerd heet dat. Dat moesten wij in de dagen van Kals en daarna moesten wij geëngageerd zijn. Met een engagement en zo. Dat moeten wij ook, maar dan met de hemelse dingen. Dat heet zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. En met andere woorden, bedenk de dingen, maar dat is hetzelfde, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, vers 2, want gij zijt gestorven der wereld en der zonde en der wet, zegt mijn Bijbel. We zijn dood voor de wereld. Ja, dat is het negatieve gevolg misschien van de kruisiging. Maar ja, dat betekent ook dat we niet meer ontvankelijk zijn voor welke rechtszaak dan ook. En verlost zijn van onze zonde, schuld en alles. Dus ja, toch maar wel dan, hè. Der wereld, der zonde en de wet gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Waar in God? Waar? Nou, boven in de hemel. En dus zoek de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En dan staat er vervolgens, wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden. Zoals gezegd is dat hetzelfde. En dat nu, dat hoort er niet tussen. Hè? Dat begrijp je toch? Niet nu, eerder dan. Maar goed. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden die ons leven is. Want Christus is ons leven. En verborgen in God, vers 3. En dan vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn. Die is dus verborgen, want anders kan hij zich niet openbaren. Als dit eerst omhuld is, kan het niet onthuld worden. En openbaring betekent onthulling, hè? Ontsluiering. Ja. Wanneer Christus, die verborgen is, zich zal openbaren, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat lazen we? De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, of hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. En de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem, enzovoort. U weet toch wie dat zijn? Dat is de wederkomst van Christus met de gemeente die voor dat doel logischerwijze eerst hem tegemoet is gegaan. Nou ja, minimaal 7 jaar daarvoor al. Maar als je iemand tegemoet gaat, moet je wel vroeger vertrekken. Toch? Er is toch niks aan uit te leggen. Dus tegemoet gegaan in de lucht. Om voor altijd met de Heere te wezen, 1 Thessalonicense 4. Maar er staat niet om voor altijd in de hemel te wezen of zo. Er staat om voor altijd met de Heere te wezen. Dat wil zeggen, als de Heer zich openbaart op aarde, wel wij ook. Hij als hoofd van zijn gemeente, maar wij zijn zijn gemeente. Hij als hoofd en wij zijn lichaam. Zijn organisatie, het gericht, ja. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat dacht u trouwens van, want dit is niet compleet hoor, het is wel een lijstje, maar het is niet compleet. Maar ik noem u 2 Thessalonicense. Hoofdstuk 1. Waar gesproken wordt over de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Dat wil zeggen met zijn krachtige engelen. Dat gaat over de wederkomst van Christus. Met de gemeente uiteraard, hè? Inclusief. Heb ik u dat wel eens verteld? Wij leerden, mijn vader leerde ons dat. Die zei, als het Oude Testament spreekt over Christus, in de zin van de verheerlijkte Christus, dan is het altijd inclusief de gemeente. Mijn vader was redelijk terughoudend met zijn uitspraken, maar dit was wel duidelijk. Alles wat het Oude Testament zegt over een verheerlijkte, namelijk de Christus, dan is het inclusief de gemeente. Dat is de betekenis van dat de gemeente zijn lichaam is. Dus als hij komt, komt hij met zijn lichaam. Maar ja, dat hij dus zijn heiligen, zijn engelen, zijn volk heet het soms ook, zijn rechtvaardigen, de tzaddikim, heet het soms ook. Ja, en hier heet het met de engelen zijn er kracht, zijn krachtige engelen met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen enzovoorts. Maar u weet toch dat wij de wereld zouden oordelen, 1 Korinthe? Mooi, dus dan is dat ook duidelijk. Dan hebben we in vers 10 nog een keer. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen. Maar in, moet ik die nog een keer uitleggen, in? In betekent altijd verbonden met, als eenheid met. En het dus betekent verheerlijkt met zijn heiligen. Hij en zijn heiligen. Precies als in vers 7. Hij zal komen met zijn heiligen. Die zijn tot verheerlijking van Christus overigens. Maar goed, dat is dus de toekomst. Dan heb ik u al gelezen Judas 1 vers 14. Omdat Judas dat aanhaalt uit de woorden van Henoch, naar het schijnt. Nou ja, dat staat daar. Dat Henoch geprofiteerd heeft daarvan. De Heer is gekomen, impliciet zal komen, met zijn vele duizenden heiligen. Maar ik zal u wat anders vertellen. In Hebreeën, hoofdstuk 12... Ach, Hebreeën, ja. Kent u dat? Dan komt er iemand voorbij en die zegt dan, ja, maar die brief is niet voor ons, want die is geschreven aan Hebreeën. Ah. En vooral de stelligheid waarmee dat gezegd wordt. Punt 1, de brief heeft geen adressering, dus er staat ook niet aan de Hebreeën. Dat heeft iemand er wel boven gezet en het fungeert als naam voor dit Bijbelboek, maar daarom staat het nog niet in de Bijbel. Dat is punt 1. Punt 2 is, en hoe weet u dan zo zeker dat u geen Hebreeër bent? Weet u wie uw grootouders zijn? Meestal nog net, hè? Overgrootouders dan. Oké, en de ouders daarvan, hoe heet dat? Kent u die ook? Hoeveel daarvan had u er eigenlijk? Nou ja, laten we het daar niet over hebben, want all in the family denk ik dan, maar vooruit maar weer. Maar hoezo weet u dat u geen Hebreeër bent? Oké, dat weet u dus niet, dus het is allemaal flauwekul. Het is gewoon flauwekul. Waar het over gaat is dat hier gesproken wordt tot en over wedergeboren mensen. Gelovigen. In ieder geval, daar staat Christus is onze hoge priester. Voor zover wij tenminste deze hoop, deze belijdenis tot het einde toe vastbehouden enzovoorts. Dat is Hebreeën hoofdstuk 3. Zie? Wij zijn zijn huis en hij is getrouw over geheel zijn huis en zijn huis zijn wij. En als het hier niet staat, staat het in 1 Timotheus, daar staat dat wij zijn huis zijn, namelijk het huis Gods. De pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheus 3, hoezo? Bovendien, de inhoud van dit Bijbelboek gaat simpelweg over dat er mensen zijn die zijn wel gelovigen, maar menen dat ze nou onder de wet moeten leven en dat is nou juist waar ze van verlost waren. Van de wet. Ja, de Mozaïsche. Daarom hebben wij ook geen priesters meer naar de ordening van Aaron. Want dat is onderdeel van de bedeling der wet, de huishouding van de wet. Wij hebben een andere hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is door zijn opstanding. Namelijk krachtens zijn onvergankelijk leven, staat er in Hebreeën hoofdstuk 7. Het gaat over gelovigen van onze tegenwoordige tijd. En tot hen wordt gezegd, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sion, vers 22 van Hebreeën 12. Gij zijt, ik moet het uitgebreider zeggen. Gij zijt niet gekomen tot de berg Sion, maar staat tegenover vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en een geklank der bezuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Onder verwijzing naar Exodus 20 enzovoorts. Want het idee is dat wij niet zijn toegevoegd aan een Israël onder het oude verbond der wet en onder de Sinai en Horeb en hoe het maar heten mag. Dat moet je ook niet willen. Daar moet je van verlost worden. En wij zijn niet daartoe gekomen. Wij zijn namelijk gekomen tot vers 22, de berg Sion. Niet Sinaï, maar Sion. Dat is de stad des levenden Gods, namelijk niet Jeruzalem, want dat is allemaal Joods en het is wettisch, hè? Wij zijn gekomen tot een ontastelijke berg, impliciet, en daarmee tot een Jeruzalem dat boven is, namelijk waar God woont en waar de troon van God staat, enzovoorts. Het hemelse Jeruzalem, daar zijn wij aan toegevoegd. En het wordt dan nog herhaald feitelijk in vers 23. Wij zijn namelijk toegevoegd aan de algemene vergadering. Nou, kent u dat woord in het Nederlands, algemene vergadering? Het is zo weer Prinsjesdag. Dat is het samenkomen van de Eerste en de Tweede Kamer. Kortom, de hele regering, alles bij elkaar en heel de volksvertegenwoordiging. Dat is de algemene vergadering. En het woord gemeente staat er dan achter. Dat betekent eigenlijk precies hetzelfde, want het is in het Griekse ecclesia. En dat wordt bij gelegenheid ook vertaald met de raad. Als dat in Handelingen staat, dan komt de hele raad samen. Van Korinthe geloof ik weet het zo gauw niet, hoor. Korinthe geloof ik, de gehele raad. Dat is gewoon de bestuur van de stad en dat heet de ecclesia. En de raad is gewoon de volksvertegenwoordiging. Heb je dat? Kortom, het woord gemeente betekent in de praktijk gewoonlijk precies hetzelfde als algemene vergadering. En dan heb je nog der eerstgeborenen. Maar wie zijn eerstgeborenen? Dat is de volksvertegenwoordiging. Maar dan via het Hebreeuws van het Oude Testament. De eerstgeborenen die uit het volk genomen worden en geplaatst worden op een hoger niveau. Op een bestuurlijk niveau. Dus er staat uitdrukkelijk drie keer hetzelfde. De algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die om die reden dan ook ingeschreven of opgeschreven zijn in de hemelen. Dat wil zeggen in het Jeruzalem dat boven is. Als Jeruzalem dan de hoofdstad is van Israël, wel in de hemel is het Jeruzalem dat de hoofdstad is over de hele schepping. Heb je die? Daar zijn wij aan toegevoegd. Dat is niet onder de wet, maar dat is onder de troon der genade van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Zie? En wat ik nou overgeslagen had, daar ging het me om. Want er staat vers 22. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden. Want een myriade is 10.000. Wij kennen dat woord niet meer, maar dat is het. En ik heb gezien dat latere vertalingen dat ook daadwerkelijk hebben. De tienduizenden, de vele myriaden, de vele tienduizenden der engelen. Daar zijn wij aan toegevoegd. Welke tienduizenden, goeie vraag hè. Welke tienduizenden engelen? En het antwoord is die van, staat er waarschijnlijk bij, maar het zijn erg kleine lettertjes. Nee, het staat er niet bij. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, het zijn die uit Daniël hoofdstuk 7. Nee, staat er niet bij. Uit Daniël hoofdstuk 7, waarin een visioen verklaard wordt, of uitgelegd, of aangekondigd wordt, de komst van de Messias om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dat wil zeggen, na het Babylonische, na het Babylonische, na het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse Rijk, en daarna nog het antichristelijke Rijk en het daarbij behorende bond van 10 staten, uitgedrukt in 10 hoornen. Daarna komt het koninkrijk van de steen, dat wil zeggen zonder handen afgehouden, die het hele beeld vernietigt uit Daniël 2, en dat is Christus dus. Maar het is ook een volk. Staat erbij, hè? In Daniël 2. De steen is een volk. En het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Israël en het huis van David. Dat is Christus. Nou goed, en in Daniël 7 staat dan, op dat moment, als dat komt, vers 13. want ik kan die profetie niet helemaal bespreken. Dan staat er: ik zag in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als mensenzoon. Een zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Punt. Wie dat is, dat weet u toch? Jawel, maar die komt met zijn duizendmaal duizenden, dat is vers 10. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht, dat is de rechtbank, zette zich. Kent u dat, ooit voor de rechtbank geweest? Dan komen die lui uit zo'n deurtje linksachter. Komen, hè? Dan moeten alle aanwezigen in de zaal gaan staan. En dan komt de rechtbank binnen. Dat zijn die dames, zijn dat. Waar je dat dan ziet? Aan de jurken zie je dat. Nou ja, of weet ik niet. Maar voor D66 toch, die lui. Nou ja, laat me zitten. Maar die komen... die komen dan de zaal binnen of zo. En dan gaan ze zitten. En dan mogen de mensen in de zaal ook gaan zitten. Het gericht zette zich. En dan slaan ze met zo'n hamer op de tafel. En dan dient verder tot niks. Maar dan is de zaak geopend, zal ik maar zeggen. Hè? Zo, nee, zo gaat dat. Het gericht zette zich. Dat betekent, nu gaat er recht gesproken worden. Wat staat dat dan gek, hè? Duizenden en tienduizenden en in hetzelfde vers, hè? En het gericht zette zich. Wat is dat gericht? Wie zijn dat dan? Die duizenden en tienduizenden, die myriaden zijn dat. Dat is de gemeente. Er staat ook uitdrukkelijk over dat de tronen gezet werden in de hemel enzovoorts, hè? In vers 9... Ik zag dit totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. Hoeveel tronen heeft hij dan nodig? Voor wie zijn die andere tronen? U weet wel, het plus, weet u wel. De stoelen, hè? Wie is dat? Dat is voor de gemeente. Wij zijn toch onderweg naar onze zoonstelling, naar onze aanstelling in het eerste geboorterecht. Wij zijn toch gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de macht en kracht tot in eeuwigheid. Amen. Dat is Openbaring 1. Vers 6 of vers 9, dat weet ik zo gauw niet. Zo is dat toch? Wij zijn toch dat priestelijke en koninklijke volk? We zouden de wereld, de engelen oordelen. Die zijn het. Dus als Hebreeën zegt, gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden der engelen, is de vraag welke, en het antwoord is die uit Daniël 7 vers 10. Onder andere. Want we hebben natuurlijk al wat schriftplaatsen dienaangaande gelezen. We hebben nog wel wat van die aard. Maar soms zijn het andere uitdrukkingen. Hè? Je vindt namelijk ook uitspraken over de wederkomst van Christus. Wij noemen het de wederkomst van Christus. Waar dan uitdrukkelijk staat, zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Of mijn werkloon is bij mijn God. Kijk, die eerste die ik noemde was Jesaja 40. Dat is het eerste hoofdstuk van het tweede deel van Jesaja, om zo te zeggen. Waarin sprake is van de komst van de Messias, de prediking van het evangelie, staat allemaal in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, enzovoort. Allemaal Jesaja 40. En dat de verkondigsters komen van goede boodschap. Dat is of ik zal een blijde boodschapper geven. Dat is hoofdstuk 41 inmiddels. Maar verkondigster van goede boodschap, dat is Jesaja 40, vers 9. O Zion, gij verkondigster van goede boodschap. En nog een keer, gij verkondigster van goede boodschap. En dan staat er in vers 10. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon, namelijk zijn arbeidsloon, is voor zijn aangezicht. Over de kudde in het volgende vers zal ik het even niet hebben. Want ja, ik moet toch even bij de les blijven nu. Hij komt met zijn loon, zijn arbeidsloon, staat er. Maar als u daarna even omslaat naar hoofdstuk 49, dan leest u daar dat de Heer Jezus Christus, de knecht des Heren, wordt hij in die hoofdstukken genoemd, die beklaagt zich min of meer, want hij zegt dat hij weliswaar van de baarmoeder af tot knecht geformeerd is geworden, vers 5. En dat het de bedoeling was, zegt hij, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël, Jacob, Israël, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat is de beschrijving van het werk van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Israël verzamelen, ja, dat was de bedoeling, maar het is niet gebeurd. De wereld zal door hem behouden worden, maar het is niet gebeurd. En wat niet de bedoeling was, is wel gebeurd, namelijk dat de wereld veroordeeld geworden is. Dat weet u toch, dat staat in Johannes 3. Nee, niet vers 16, maar vers 17 en 18 en 19. Dat staat daar. Precies zo. De wereld wilde hem niet, het resultaat is dan het oordeel. Zie? Waaronder de wereld zich in onze dagen bevindt. Maar na dit beklag van, ja, mijn werk is niet gelukt, maar ik zal wel verheerlijkt worden, zegt de Heer. En hij zegt nog meer, vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarden in Israël, wat min of meer twee keer hetzelfde is, maar er is nog wat anders. Ik heb u namelijk ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. De laatste keer dat ik dit gelezen had, was in Sint Just in Roosland. Ik meen de eerste, het kan ook de tweede geweest zijn. Steen aan de linkerhand, daar beneden, daar stond het op. Aan het einde der aarde. Ja, en aan de oever van de zee, bij dat kerkje daar. En waar een mooi borduurwerkje hangt in de kerk. Geborduurde tekst op rijm, ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar iemand heeft vast een foto bij zich. Waar dan op staat dat Jezus daar geweest is in de tijd, die plek. In overeenstemming met het beroemde lied Jeruzalem. U weet wel, dat van Blake, dat kennen alle Engelsen. Toe maar. Die. En daar staat deze tekst. Bloemen voor degene die dat gedaan heeft. Ik vind het prachtig. Aan het einde der aarde, het licht. Maar goed. Tot aan het einde der aarde. Maar er staat dus over de Heer dat hij, ondanks dat zijn werk letterlijk niet gelukt is, want Israël zich niet verzamelen liet, eigenlijk betekent onder één hoofd samenbrengen, gewoon zijn heerschappij vestigen, maar dat is niet gebeurd. Maar niettemin staat er, zal ik verheerlijkt worden, maar dat stond al in vers 4, daar staat, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Dat weet elke ongelovige, dat er van het werk van Jezus niks terechtgekomen is. Toch? En toch zegt hij, gewis mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En wat lazen we net? Jesaja 40. Dat hij komt met zijn werkloon. Het werkloon is namelijk de eerste vrucht van iemands arbeid. Arbeider moet het eerst betaald worden. Het eerste resultaat van het werk is het loon voor de arbeider. Nou, het eerste resultaat is de gemeente. Israël laat zich niet verzamelen, maar er worden wel individuen verzameld. Dat is de gemeente, één voor één. Hè? Hebben we die nog? Dus wij zijn zijn loon. Wij zijn zijn erfdeel. Staat ook in het Nieuwe Testament. Alleen de vertalers die struikelen daar min of meer. Maar er staat dan in Christus in wie wij een erfdeel geworden zijn. Dat vat men op als in wie wij een erfdeel hebben ontvangen. Dat laatste is ook waar, maar dat staat daar niet. Hè? Er staat in welke wij een erfdeel geworden zijn. En in Romeinen 8, dat we de eerste vruchten van de geest hebben ontvangen. Maar het staat er niet, er staat dat wij de eerste vruchten van de geest zijn. En daarmee zijn loon. Zie? En dat is ook wat wij dan lezen in Jesaja 62, om dan bij Jesaja te blijven. Ik heb ook geen tijd om het helemaal uit te leggen wat er allemaal staat. Want het is nogal verstrekkend. Maar daar staat dan in vers 11. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zodat u ziet dat we nog steeds over hetzelfde spreken. Het legt meteen verbinding met wat we net lazen in Jesaja 49. Ligt tot aan het einde der aarde. Zie, de Heer heeft een oren tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Uw zaligheid kan ook. Dat is precies hetzelfde namelijk. En ik denk hierbij aan Simeon, daar moeten we het later over hebben, nog steeds in Lucas 2, die Simeon die het kindeke Jezus in de armen houdt en zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, staat de vertaling. Nieuwe NBG zal wel hebben uw heil gezien of iets dergelijks. Maar het is ook de verwijzing naar dit, hè. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Hij komt, zijn loon is met hem. Namelijk zijn arbeidsloon. Dat heette net nog werkloon en nu heet het arbeidsloon. Wie het verschil weet mag het zeggen. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Heb je dat nog? Even tot je laten doordringen. Hè? Zeg tot de dochter van Sion. Uw heil, zeg maar, uw Messias komt en hij heeft zijn loon bij zich. Niet hij heeft uw loon bij zich, hij heeft zijn loon bij zich. Zie? En dan, vers 12. En zij zullen hem noemen, daar heb je dus twee categorieën. Eén aangeduid als zullie en de andere aangeduid als... Hulli, ja, jullie leren het toch wel, ja. Heel goed, ja. Ja. Zij en hen, twee groepen. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlossen des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Dat is dus Israël, Jeruzalem, want daar ging het over vanaf vers 1. Maar wie is die andere categorie? Waar komt die ineens vandaan? Hoe worden die dan ineens... Zij zullen hem noemen. Eén van de twee is Israël, Jeruzalem, wat het maar is. Hoe komen die anderen binnen? Wat is dat? Het antwoord is die andere categorie. Dat is zijn werkloon. Dat is de gemeente. En wij noemen Israël of Jeruzalem de gezochte, de stad die niet, althans niet meer... verlaten is, want daar gaat het natuurlijk over. Maar wij zijn het verlost, het heilige volk, de verlossen des Heren, en we zijn zijn loon. En voor de goede orde, zie je dat de gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is? Ja, precies. Hier bijvoorbeeld. Nou ja, dat was al zo in vers 5 hoor. Maar ik heb er geen tijd meer voor. Hè? Over gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Want zo zullen uw kinderen u trouwen enzovoort. Daar hebben we nou geen tijd meer voor. Maar daar vind je het ook in terug. Hè? Kortom, de Heer komt met zijn gemeente. Als de Heer komt, komt hij met zijn vele tienduizenden. Met zijn werkloon, zijn arbeidsloon, zijn heiligen enzovoorts. Dat is de algemene gedachte in de Bijbel. Vandaar dat ik in de rest van het jaar niet alleen nog wel eens roep van het is gauw weer kerstfeest. Maar ik roep natuurlijk ook wel eens. Ja, en dan komt de Heer en dan is het terstond met de Heer die dan verschijnt in de toekomst. Of door Leijenbrug uit de wolken. En dan is het terstond met de Heer. Is er een leger des hemelse Heer legers prijzende God te zeggen de Heer is zijn God. Als de Heer wederkomt, is het dan meteen dat leger van hemelse heerlegers. Dat is een uitbeelding van de gemeente in een hemelse positie. Tegenover de herders met de kudde op aarde, als een uitbeelding van de gemeente in zijn aardse positie. Dat is de categorie van Philadelphia. De categorie van de wel gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, enzovoorts. Zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Want ja, wij leven natuurlijk al 2000 jaar in de uren der bezoeking. Toch? We worden langs alle kanten als gelovigen verzocht. Op religieus terrein, maar ook gewoon op wereldlijk terrein, wetenschappelijk terrein en wat het maar is. Altijd maar weer de verklager der broederen, de grote verzoeker enzovoort. Maar wij zijn bewaard. Het is een wonder dat wij hier zijn, 2000 jaar ongeveer na dato. En we staan hier gewoon met het woord van God en we geloven alles wat daarin staat. En wij verwachten nog steeds, net als de discipelen, de komst van de Messias in heerlijkheid. Wat zeg ik? Net als Adam. De komst van de Christus, het zaad der vrouw, door het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Zie je? En als het dan binnenkort kerstfeest is, want dat schijnt dan toch over een week of vier of zoiets actueel te zijn, dan moet u er nog maar eens aan denken. Eeuwen geleden kwamen getreden herders naar Bethlehems arme stal. Ja, het zal wel. Maar vandaag nog is het de gelegenheid om een bezoek te brengen. Aan een stal wil ik niet zeggen, want dat woord staat er ook niet. Maar wel om te komen bij hem die alle eer waardig is. Als herders in Bethlehem of waar dan ook weten ze het niet, willen ze het ook niet weten. Maar in die velden van Efrata, waar de moeder van Efraïm en Benjamin overleed. Waar het eerst geboorterecht zijn monument heeft opgericht om zo te zeggen, daar waar Jezus geboren werd, dat is de locatie van waar wij als gemeente eigenlijk thuis horen. Heb u die nog? Ja, maar vooral blik omhoog en flink zingen. Ere zij God in de hoge, want dat is het lied wat ons nu hier aangereikt wordt. Bij een andere gelegenheid komen we vanzelf bij een schare in Openbaring 5. Nee, niet die uit hoofdstuk 7, die uit Openbaring 5. Daar heb je de vier dieren en de 24 oudsten. En dan is er ook meteen een hele grote verzameling bij. Want daar staat. Maar even kijken. Hun getal, vers 11. Die had ik echt moeten noemen, sorry. Openbaring 5, vers 11. En ik zag en hoorde een stem veler engelen rondom de troon. En de vier dieren en de ouderlingen. Die zijn sowieso een uitbeelding van de gemeente. In hemelse positie, die 24. Maar nu staat er meteen bij. Veler engelen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. En raad is wat? Nu staat er wel een verwijzing bij in mijn Bijbel. Naar Daniël 7 vers 10 en Hebreeën 12 vers 22. Nou, dat bedoel ik. Wissen waarachtig wel. Dat is de gemeente in hemelse positie. En wat zingen die lui? Nou, in het algemeen, zij zingen heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En hier is het, Het lam dat geslacht is, vers 12, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging enzovoorts. Zie? En in vers 9 is het, zongen een lied, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God, Goden, gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat is niet Israël. Dat zijn ook niet zomaar hemelse wezens. Maar dat zijn mensen. Uit alle volkeren. Dat is de gemeente. Gij hebt ons gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat zijn die verzamelde eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven en deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Efeze 1 vers 3. Hebt u die nog? En dan nog één, en dan hou ik echt op, dat is deze. In werkelijkheid is onze toekomstverwachting ook niet de opname van de gemeente. Ik heb de argumentatie van die broeder, wiens naam ik niet wilde noemen, ook niet gevolgd. Die broeder die zei, ik heb in de Bijbel de opname van de gemeente niet kunnen vinden al die jaren. Dan moet ik u zeggen, ik ken zijn argumentatie niet. Maar ik kan u wel zeggen, onze werkelijke toekomstverwachting is inderdaad niet de opname van de gemeente. Onze toekomstverwachting is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Die wij voor dat doel dus eerst tegemoet zullen gaan in de lucht. Opname van de gemeente is daarbij ondergeschikt. Letterlijk ondergeschikt. Het is wel van belang, maar het is ondergeschikt. Het is noodzakelijk om met de Heer in heerlijkheid geopenbaard te kunnen worden. In heerlijkheid. Heb je dat nog? Nou ja. Dus als je straks over 4 weken of wanneer dan ook zingt, Heere zij God, moet u zich voorstellen dat hij ooit in de toekomst ergens staat van bovenaf met vleugeltjes enzovoort. Of niet? Met een harpje? Bespaar me dat. Maar daar heb ik de vingers niet voor. Maar goed, toch? Dat is waartoe wij zijn, dat is het doel van ons bestaan. Ere zij God, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Meer daarover een volgende keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we uw vader mogen noemen, omdat u ons vereenzelvigd hebt met onze heiland, de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zouden zijn. Verlost zouden zijn van al die banden die dominant zijn in deze oude schepping. Maar wij hebben deel gekregen aan uw nieuwe scheppingen, zijn daar eerstelingen van geworden. Eerstelingen voor God en het Lam, maar ook eerstelingen in het algemeen van de heel dit nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. En daarom geplaatst juridisch in de hemel. Wij danken u voor dat grote voorrecht, over alle omstandigheden heen uit te mogen zien naar een geweldige toekomst, die niet noodzakelijk en kausaal voortkomt uit aardse omstandigheden, maar die voortkomt uit het werk dat volbracht is in onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u daarom te mogen leven uit de rijkdom van uw genade, voor uw oproep om met alle vrijmoedigheid te naderen tot die troon der genade, ondanks wie wij van nature zijn en ondanks de schuld die wij met ons meedragen, misschien in deze oude wereld. Maar we danken u dat u die lasten van ons hebt afgenomen en dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid u mogen dienen op grond van de bekwaamheid waarmee u ons bekwaam gemaakt hebt. Wij danken u voor deze dag, dat we bij elkaar mogen komen om uw woord te openen, om los van wat de wereld allemaal bedacht heeft, ons te verdiepen in wat u bedacht hebt en ons geopenbaard hebt in uw woord. Daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij, opdat we mogen wandelen in uw licht en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.